Wij gaan lezen uit de Kolossenzenbrief en uit de brief van Jacobus. Kolossenzen 1, ik lees uit de Telos-vertaling. Kolossenzen 1, vers 12, dat begint zomaar midden in de tekst, maar sommige vertalingen laten het daar met een nieuwe zin beginnen. Kolossen 1, vers 12, dankt de Vader die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. En dan gaan we naar Jacobus 2. Vers 5 te beginnen, Jacobus 2, vers 5. Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? Vers 8. Als u dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet u goed. Maar als u de persoon aanziet, doet u zonde en wordt door de wet aan de kaak gesteld als overtreders. Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan allen. Want hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Als u nu geen overspel pleegt, maar wel doodt, dan bent u een overtreder van de wet geworden. Spreekt zo en doet zo als zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. Tot zover die twee schriftlezingen. Laat ik even met dit laatste beginnen, want Jacobus 2, Jacobus is sowieso een heel praktische brief. U vindt hier geen ingewikkelde leerstellige uiteenzettingen, maar het is een Jood die schrijft aan Joodse mensen. Zowel de schrijver als de lezers hebben de Heer Jezus mogen leren kennen als de Messias, maar ook als hun verlosser en Heer. En voor de rest leven zij zoals Messias beleidende Joden dat vandaag ook weer doen, leven zij zoals ze altijd geleefd hebben. Volgens de beginselen van de Torah. Maar we vinden hier ook enkele typische, wat wij nou zouden noemen, christelijke waarheden. Nieuwtestamentische waarheden, dat zou nauwkeuriger zijn. Zoals bijvoorbeeld dat het koninkrijk Gods is aangebroken in de persoon van de Heer Jezus. Hij is de koning. En waar de koning verschijnt, daar is het koninkrijk. In Genesis 1 was het net andersom. Daar heeft God in een aantal dagen dat koninkrijk toebereid en tenslotte verscheen de koning in eigen persoon. Maar hier is het andersom. De koning verschijnt en met hem krijgt langzamerhand ook dat koninkrijk gestalte. In Lucas 17 vers 21 zegt hij tegen de omstanders, dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden. Jullie zeggen, hé, hier is het koninkrijk of daar, je wijst op allerlei tekenen, maar hallo, je moet even hier kijken. Want het koninkrijk God staat midden tussen jullie in. Althans, zo zegt één vertaling het. Een andere vertaling zegt, het is in jullie harten, maar het lijkt me eigenlijk sterk dat hij dat tegen de geestelijke leiders zou zeggen. Het staat tussen jullie in. Waar de koning is, daar is het koninkrijk. En de beginselen van dat koninkrijk, zoals Jacobus die beschrijft, zijn helemaal in overeenstemming met wat je ook al in het Oude Testament kunt aantreffen. Want als je aan Jacobus zou vragen, wat is nou de constitutie, de grondwet van dat koninkrijk, want je weet, een koninkrijk kan niet zonder wetten. Dat geldt voor aardse koninkrijken en dat geldt ook voor het koninkrijk Gods. En als je nou vraagt, wat is nou de meest centrale wet, dan zou hij zeggen, dat is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Hij citeert hier alleen dat tweede gedeelte, want het gaat hier over de verhouding die we als gelovigen jegens elkaar hebben binnen dat koninkrijk. En omdat hij het over het koninkrijk heeft, noemt hij die grondwet, dat is de wet van de liefde, de koninklijke wet. We hebben dat gelezen in vers 8. En die uitdrukking koninklijke wet zou je dus ook wat vrijelijk kunnen weergeven als de wet van het koninkrijk. De grondwet. En die grondwet worden, dat geldt ook voor Nederland en voor alle moderne staten, daarin worden een aantal kernwaarden neergezet. En bijvoorbeeld gelijke rechten voor iedereen, geen discriminatie en noem maar op. En dat is hier de grondwet van de liefde. De wijze waarop wij in dit koninkrijk met elkaar omgaan, is dat we beheerst willen zijn en moeten zijn door de liefde. Dat is in het Koninkrijk der Nederlanden niet zo. Niet dat we een hekel aan elkaar hebben, maar dat is niet het leidende principe. Een aards koninkrijk zoals het Koninkrijk der Nederlanden is vooral een juridisch verband. We hebben met elkaar besloten, eeuwen en eeuwen geleden, om hier een rechtssysteem op te bouwen dat steeds verder verfijnd is. De hele staat is een rechtskundig begrip. En die verhoudingen binnen zo'n staat tussen de overheid en de onderdanen, dat woord mag je niet meer gebruiken trouwens, de overheid en de kiezers, zoals D66 het graag zegt, maar in elk geval ook en ook van de mensen, de burgers, de mensen in het land, zei Wiegel altijd graag, maar onderdanen, dat is verboden, dat woord. Maar in elk geval de mensen in het land, de verhoudingen tussen hen wordt geregeld bij wetten. Ik zei u al net, dat geldt voor elk koninkrijk, ook voor het koninkrijk Gods. Maar bij mijn weten is er geen enkele wet in Nederland die zegt dat wij elkaar moeten liefhebben. Dat is niet gebrek, dat hoort eenvoudig niet bij het begrip staat. De staat heeft zoveel wetten die de mensen moeten beschermen tegen elkaar. Dat is heel goed. Tegenwoordig wordt de vrouw in het huwelijk beschermd tegen haar eigen man door de wet. En dat is een goede zaak. Kinderen worden beschermd tegen hun ouders. Dat gaat altijd volgens beginsel van het recht. En als je het niet goed doet, kun je gepakt worden en dan kom je voor een rechter. Je mag je vrouw dus niet mishandelen, maar er is geen wet die zegt dat je haar moet liefhebben. Nogmaals, dat hoort ook niet bij het eigenlijke karakter van zo'n aards koninkrijk. Er is ook geen wet die ons verplicht om Willem-Alexander lief te hebben. Als u dat doet, dan moet u dat zelf weten, dat mag. En bij het volk is ook zeer populair, kom hier in Den Haag maar kijken op Prinsjesdag, dan is het volk weer op de been. En dat zijn allemaal mensen die veel, mag ik aannemen, van het koninklijk huis houden. Maar wij zijn niet verplicht om van hen te houden. Dat is belangrijk, dat is niet bij wet vastgelegd. Wel is vastgelegd dat Willem-Alexander het staatshoofd is en daar horen allerlei rechten en allerlei plichten bij. En dat is allemaal keurig geregeld. Maar dat zijn allemaal rechtsregels, geen liefderegels. Dat is heel frappant. Nou, het Koninkrijk Gods, zoals dat in de Heer Jezus gestalte gekregen heeft, maar nog vooral gestalte krijgen zal als hij terugkomt en als hij zichtbaar op deze aarde zal zijn verschenen, lijkt veel op bestaande koninkrijk. Anders zou het geen zin hebben om het ook een koninkrijk te noemen. Dan moeten er overeenkomsten zijn. Nou, er is een koning en er zijn ook heel veel rechtsregels. Het zou de moeite waard zijn om eens na te gaan, alleen al in de profetieën van het Oude Testament, hoe het begrip recht en gerechtigheid daar een rol speelt. En zeker in de beschrijvingen van het Messiaanse Rijk, zoals dat straks in de Heer Jezus gestalte krijgt op aarde, komt dat woord gerechtigheid heel veel voor. Dan zal een koning heersen in gerechtigheid, beschrijft Jesaja in hoofdstuk 32. Tegenover al het onrecht dat er nu in de wereld is, zal er dan een koning zijn die rechtvaardig zal regeren. Dat wil zeggen die geen steekpenningen aanneemt, die niemand naar de ogen ziet, geen aanzien des persoons, we vonden hier die uitdrukking ook, die niemand voortrekt, die handelt volgens de strenge beginselen van het recht. Dus dat element zit ook wel degelijk in het koninkrijk Gods. En je vindt dat ook terug in onze verhoudingen onder elkaar zoals het nu al is. Want u weet het, laat me dat toch even mogen uitleggen, dat koninkrijk bestaat nu in een voorlopige vorm. Nog lang niet zoals het bedoeld is, want de koning is onzichtbaar, de koning die is afwezig, maar het koninkrijk bestaat wel. En je ziet het overal waar mensen nu al in hun leven zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus. Elke keer als iemand doopt, zou je die persoon daaraan moeten herinneren. Want hoe word je een discipel van het koninkrijk? Dat beschrijft Matteüs 28 ons. Dat doe je door iemand te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Punt. Nee, komma. Want er staat achter en dan vervolgens moet je hem leren te onderhouden alles wat Jezus ons geboden heeft. De doop hoort als het ware bij een soort introductiecursus. Zo'n burgerrechtscursus, weet u wel. Waar je leert, als je Nederlander wil worden, dan moet je zo'n, wat is nou de echte naam ook alweer? Een inburger, ik wist het. Ik wist dat ik het wist, maar wist het niet meer dat ik het wist. Een inburgeringscursus, daar leer je het koninklijk huis kennen. Daar leer je hoe je je moet gedragen. Hoe je je pensioen kunt aanvragen en 1000 andere dingen. Je leert gewoon wat het is om een Nederlands burger te zijn. Nou, dat hebben we in het Koninkrijk Gods ook. De doop is daar een heel belangrijk moment bij. Dat is het moment dat je ook daadwerkelijk, in Amerika gebeurt dat met vlag en wimpel natuurlijk, wij doen dat allemaal wat nuchterder, maar daar maken ze er een geweldig feest van met de vlag en het volkslied. Dat is eigenlijk wat in het Koninkrijk Gods de doop is. Dan word je officieel ingelijfd, ingeluid en ingeleid in het Koninkrijk Gods. En zo'n doop is per slot van rekening ook geen kleinigheid. Hier onder deze tafel dacht ik, hè, oh, is dat eentje verderop? Daar zijn honderden mensen gedoopt in de loop van de tijd. En dan staat erachter, dat hoort bij die inburgeringscursus, vervolgens vertel je ze nou, bij ons is het andersom, hè. Je moet eerst die inburgeringscursus doen en dan word je burger tot burger uitgeroepen, krijg je de nationaliteit van het Rijk der Nederlanden. Maar hier is het andersom. Je begint met de doop, je bent al binnen en dan krijg je de inburgeringscursus. Je moet de regels van het koninkrijk leren. En voordat ik mezelf onderbrak, dacht ik aan het vers uit Romeinen 14. Romeinen 14 gaat over de manier waarop we met elkaar omgaan in het koninkrijk Gods. En dat moet beheerst worden door de liefde. Dit is een concreet probleem. Sommigen vinden dat je wel een hoedje op moet in de samenkomsten. Aan het aantal hoeden hier te zien is hier ook deze opvatting overheersend. Anderen vinden dat dat niet hoeft. En zo kan ik nog 25 andere thema's noemen. Maar mijn oog valt zo op die hoedjes, vandaar dat ik dat even noemde. De een vindt dat je wel bloedworst mag eten en de ander vindt van niet, et cetera. Nou gaat het Paulus er niet om te vertellen wie er gelijk heeft. Hoewel hij dat wel laat doorschemeren hoor, want de ene groep noemt hij de zwakken en de andere de sterken. Ik zal nou niet vertellen wie dat is in verband met die hoedjes en die bloedworst. Dat moeten jullie zelf maar weten. Maar waar het om gaat is dat hij zegt, hoe ga je nou met elkaar om? Want als je van die punten iets geweldig gewichtigs maakt, dan kan het zijn dat uiteindelijk je hele leven beheerst wordt door het probleem van die hoedjes of van die bloedworst. Daar wordt als het ware ieders orthodoxie aan afgemeten. Nou, dat is helemaal niet goed. Daar zit weinig verdraagzaamheid aan. Hij zegt, verdraag elkaar. Neem elkaar aan. Dat staat al in het volgende hoofdstuk 15, vers 7. En dat geldt voor die sterken ook, die zich wel permitteren om het hoedje af te doen en de bloedworst in te doen. Die kijken maar een beetje neer op al die mensen die daar zoveel moeite mee maken. En Paulus zegt, dat is ook helemaal verkeerd. Nou gaat het me verder niet om die problematiek, maar het gaat me om wat hij in hoofdstuk 14 zegt in vers 17. Dat is een kerntekst. Paulus doet dat graag, zulke praktische problemen in verband brengen met hoge beginselen van Gods woord. Hij brengt het in verband met het koninkrijk Gods. En dan zegt hij, het koninkrijk Gods gaat niet over de vraag wat je wel of niet mag eten. Wel of niet bloedworst, wel of niet hoedje. En ik kan er nog een heleboel noemen, maar ik aarzel altijd om die voorbeelden te noemen. Want je krijgt altijd iemand in de pauze die zegt, ja, u noemt dat nog wel zo. En u doet dat ook een beetje grappig, maar dat is wel degelijk heel erg belangrijk. Dus vergeet mijn voorbeelden maar. Paulus zegt, niettemin, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat in het koninkrijk Gods om gerechtigheid, blijdschap en vrede in de Heilige Geest. Daar noemt hij de liefde niet. Ik illustreer u dat alleen maar om te laten zien, het gaat in het Koninkrijk Gods natuurlijk nog om veel meer dan alleen de liefde. Het gaat ook om gerechtigheid. Het gaat ook om de manier of je elkaar recht doet. Gerechtigheid is een hoogdravend woord, maar in feite komt het hierop neer of je de ander recht laat wedervaren. Bijvoorbeeld door die ander ruimte te gunnen voor zijn eigen opvatting, ook al is die nog zo afkeurenswaardig in jouw ogen. Het gaat om echte beleidschap, het gaat om echte vrede. Nou, vrede die ontstaat niet doordat we allemaal met de neuzen dezelfde kant op staan. Het lijkt me trouwens vreselijk saai om in zo'n gemeente te zitten. Maar vrede bestaat daaruit dat je elkaar kunt accepteren zoals die ander is en zoals hij over de dingen denkt. Gerechtigheid, blijdschap en vrede. Maar ik durf daar wel meteen dat woord liefde aan te verbinden. Want u zult allemaal wel begrijpen, het is heel moeilijk om elkaar recht te laten wedervaren als dat niet uit echte liefde jegens elkaar voorkomt. Het is moeilijk om met elkaar echt blij te zijn als dat niet geworteld is in de liefde. Het is niet voor niks dat bij de vrucht van de Heilige Geest in Galaten 5 vers 22 de liefde voorop staat. Liefde en dan blijdschap en dan vrede. Dat zijn die twee woorden uit Romeinen 14. Maar de liefde staat voorop. Hoe kun je in vrede met elkaar omgaan als dat niet is vanuit het beginsel van de liefde? En als je dan Jacobus zou vragen, dan zou die zeggen, luister, er zijn wel 1000 wetten in dat koninkrijk. Maar uiteindelijk zijn het allemaal varianten van dat ene liefdegebod. Zelfs de 10 geboden zijn uiteindelijk niets anders dan varianten op het ene liefdegebod. De eerste tafel, de geboden die onze verhouding naar God regelen, gaan allemaal over de liefde uiteindelijk. God liefhebben boven alles. En de tweede tafel, waar het gaat over onze relaties tot elkaar, die gaan allemaal over de liefde. Gij zult niet doden, betekent je moet van die ander zoveel houden dat je bereid bent je leven voor hem in de waagschaal te stellen. Kijk maar naar wat de Heer Jezus in de bergrede zegt. Gij zult geen overspel plegen, blijkt uiteindelijk te betekenen, je moet je vrouw zo lief hebben dat je bereid bent voor haar je leven te geven. Zoals Christus dat gedaan heeft in Efeze 5. Gij zult niet stelen, blijkt volgens Efeze 4 te betekenen, je moet zoveel van je broeder houden dat je bereid bent, als hij het slecht heeft, te delen van jou, van wat jij hebt met hem, om die ander niet in de kou te laten staan, enzovoort. Allemaal beginnen ze met, je moet je broeder, en één keer je moet je vrouw, maar verder, je moet je broeder, je zuster, zo lief hebben, dat. En daar zie je dat die 10 geboden uiteindelijk varianten zijn van dat ene gebod. God lief hebben, je naaste lief hebben. En dat wordt nou zo prachtig uitgedrukt in dat vers Colossenzen 1 vers 13. Dat is een van mijn lievelingsteksten over het Koninkrijk Gods. Het staat zomaar te midden van een heel betoog dat er nou eigenlijk voor ons op dit moment helemaal niet zoveel toe doet. Dat hoort natuurlijk eigenlijk niet, je moet versen altijd lezen in het grote verband. Maar in dit geval is dat helemaal niet zo erg nodig. U hoeft alleen maar te begrijpen uit vers 12 en 13 dat Paulus ons eraan herinnert dat we zijn overgebracht vanuit het ene rijk, dat omschrijft hij als de macht van de duisternis, naar het andere rijk. En dat noemt hij het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, dat is van de Vader. De zoon van de liefde van de Vader, de zoon die het voorwerp is van de liefde van de Vader. Als iemand dat in een proefwerk schreef en je hebt een beetje een Pieter Luttige leraar, dan zou die zeggen, jongen, dat is geen goede tegenstelling. Vanuit de duisternis overgeheveld naar de liefde. Dat kan niet, je moet zeggen, vanuit het rijk van de haat overgebracht naar het rijk van de liefde. Of van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Kijk het nog eens na, daar heb je niet goed over nagedacht, dat is slordig. Nou, Paulus zou daarop antwoorden, maar als ik het over de duisternis heb, dan bedoel ik het rijk van de duisternis, maar ook het rijk van de haat, het rijk van de dood, het rijk van de duivel, het rijk van de 3D's. Ja, als hij Nederlands gesproken had dan, hè, of Engels. Het rijk van de duivel, de dood en de duisternis. En als ik het over het rijk van de liefde heb, dan bedoel ik die andere dingen er ook bij. Het rijk van de 3 L's, hè, als hij Nederlands gesproken had. Of Duits of Engels in dit geval. Het rijk van het licht staat tegenover het rijk van de duisternis. Het rijk van de liefde staat tegenover het rijk van de haat. En het rijk van het leven staat tegenover dat van de dood. Je kunt je niet voorstellen hoe groot dat contrast is. Ja, weet je wie het zich kunnen voorstellen? Diegenen onder ons die echt in dat rijk van de duisternis geleefd hebben. Ik denk dat die Colossenzen dat veel beter begrepen dan de meesten van ons. Want die waren, zoals ze dat noemen, uit de wereld tot geloof gekomen. Ik heb wel eens van die momenten gehad dat ik dacht, eigenlijk toch wel jammer. Om eerst eens de wereld te leren kennen en dan vanuit die wereld door God tot staan gebracht te worden. En nog veel dramatischer dan Paulus, want Paulus die werd ook natuurlijk op de weg naar Damascus tot staan gebracht, maar die heeft niet echt in de wereld geleefd. Dat was een heel braaf, oppassende man. Zeer godsdienstig. Maar zo echt in de wereld geleefd te hebben. In sommige kringen is dat eigenlijk wel zo'n beetje toppende. Als je bij wijze van spreken op de dansvloer door God in je nekvel wordt gegrepen en je daar tot bekering komt. Ik weet van een bekende oud-gereformeerde dominee van wie dat verteld werd. Nou, dat is smullen geblazen. En ik ben wel eens jaloers dat ik dat nooit heb meegemaakt. Dat zijn maar korte oprispingen hoor. Want dan denk ik, ach, ik heb het 11 jaar een begin mogen maken met mijn studie van de schrift. En dat zou ik anders allemaal gemist hebben. Stel je voor dat ik pas met 20 jaar tot geloof was gekomen. Had ik 9 jaren gemist. De beste jaren om dingen in je op te nemen. Nee, dus maar goed dat het zo gegaan is. Maar dat betekent wel eigenlijk dat ik van kind af aan in het rijk van het licht en van de liefde en van het leven heb geleefd. Dus de mensen met wie dat anders was, zoals die Colossenzen zelf, die uit die liederlijke heidendom van die tijd kwamen, die hebben dat echt ook zo ondervonden. Toen Paulus geroepen werd, hij heeft dat later verteld voor koning Agrippa in Handelingen 26... toen omschreef hij dat ook zo. Hij werd geroepen om mensen die in de macht van Satan waren, over te brengen in de macht van, in het koninkrijk van God. Dat is heel dramatisch. Er zijn 2 koninkrijken die tegenover elkaar staan, zoals God en Satan. Of zoals Christus en Satan tegenover elkaar staan. Er is eigenlijk maar 1 plaats in het Nieuwe Testament waar dat ook zo genoemd wordt, waar sprake is van een koninkrijk van Satan, dat is in Matthäus 12. Dat is als de Heer Jezus beschuldigd is van de absurde beschuldiging dat hij demonen zou uitdrijven door de overste van de demonen, Beelzebul. Alsof Satan er belang bij heeft om tegen zijn eigen rijk in te gaan. En dat maakt de Heer Jezus ook duidelijk hoe absurd dat is. Want elke keer als er een demon wordt uitgedreven, wordt daarmee het rijk van Satan een stukje verder teruggedreven. En dat is vandaag aan de dag nog precies zo. Daarom zegt de Heer Jezus ook in dat belangrijke vers 28, heel bijzonder, Matthäus 12 vers 28, ook zo'n sleuteltekst om het koninkrijk te begrijpen. Hij zegt, als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods tot u gekomen. Dat betekent, jullie zien dat voor je oog, dat ik demonen uitdrijf. En waar dat zo is, is dat een bewijs dat het koninkrijk Gods bezig is in deze wereld door te breken. Dat was een groot verschil met Johannes de Doper. Van hem lezen we in Johannes 11 dat hij nooit 1 teken heeft gedaan. Hij moest het hebben van het woord, hij predikte, maar hij was ook de aankondiger van het koninkrijk. Hij heeft dat koninkrijk niet ingevoerd. Hij kon wel zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Maar hij heeft dat koninkrijk zelf niet gevestigd, dat deed de Heer Jezus. Johannes de Doper kon nooit zeggen, kijk maar, het koninkrijk Gods is gekomen. De Heer Jezus wel, want die kon zeggen, kijk maar, zieken worden genezen, demonen worden uitgedreven. En vooral dan even nu, wat het rijk van Satan betreft, dat uitdrijven van de demonen. En dan in die verse, een paar versen daarvoor, voor vers 28, daar spreekt de Heer Jezus uitdrukkelijk over dat koninkrijk van Satan. En dat staat tegenover het koninkrijk van God. Hoe zuur het ook mogen klinken, hoe hard, hoe zwart-wit, en daar houden we in onze tijd niet van, hè, zwart-wit. Maar strikt genomen behoort elk mens in deze zaal of tot het koninkrijk Gods of tot het koninkrijk van Satan. In elk geval elk mens in Den Haag, laten we het even wat wijder trekken. Elk mens in de hele wereld. Er is niet een tussenkoninkrijk. Het enige wat je wel kan zeggen is dat er mensen zijn die zich bevinden op het christelijk erf, die af en toe naar de kerk gaan, die misschien ook wel eens bidden en andere godsdienstige verplichtingen vervullen, maar die niet werkelijk wedergeboren zijn. Die bevinden zich in een eigenaardig schemergebied. Wat de toestand van hun hart betreft, behoren ze nog steeds tot het koninkrijk van Satan. Maar wat de plaats betreft waar ze verkeren en waar ze het woord van God horen, waar ze verbindingen, contacten hebben met gelovigen, daar zou je zeggen, daar zijn ze op zijn minst al in de sfeer van het koninkrijk Gods. Dat zijn de mensen die in een schemergebied zich bevinden. En dat zijn er natuurlijk verschrikkelijk een hoop, want er zijn 2,3 miljard christenen op aarde. Nou, u mag zelf er een idee over hebben hoeveel mensen daarvan werkelijk wedergeboren zijn. Maar ik vrees dat er dan nog een heleboel overblijven. Die bevinden zich allemaal in dat schemergebied. Wat de toestand van hun hart betreft, behoren ze nog net zo bij Satan als voor die tijd. En eigenlijk zijn ze er nog erger aan toe, want ze kennen het evangelie. Het zijn mensen die genoemd worden in Hebreeën 6, mensen die deelgenoten zijn van de Heilige Geest. Sommigen denken dat het betekent dat het dus echt bekeerde mensen moeten zijn. Nee, ze zijn net als elk kind dat groot wordt in een christelijk gezin op de plaats waar de Heilige Geest werkzaam is. En ze hebben daar deel aan. Ze plukken daar de vruchten van. Of ze die ook geestelijk toepassen in hun hart, dat is nog vers 2. Maar elke keer als ze onder het geklank van het woord komen, of als papa of mama uit de Bijbel leest of bidt, zijn ze onder de gezegende invloed van de Heilige Geest. Daarom staat er in 1 Korinthe 7 vers 14 dat de kinderen heilig zijn in de ouders. Ook al hebben die kinderen persoonlijk nog helemaal niet een keuze voor de Heer Jezus gemaakt. In die zin is er een grijs tussengebied. Maar op een diepere laag behoor je Satan toe of je behoort God toe. Je behoort tot het rijk van de duisternis of tot het rijk van het licht. Daar kun je heel wat over uitweiden. Als je wat thuis bent in wat er in de wereld zo allemaal aan de gang is, zelfs in ons goede vaderlandje, dan zonder dat ik daar allemaal nou voorbeelden van ga opsommen, zie je hoeveel duisternis en hoeveel doodsheid en dat soort dingen er allemaal bestaan. En hoeveel haat vooral. Hoe weinig mensen gedreven worden door echte liefde. We worden nu weer lastiggevallen door wat allerlei politici roepen om vooral onze stemmen op 18 maart te veroveren. En daar hangt ook veel aan vast. Hoe die samenstelling van de Eerste Kamer wordt. En ik luister daar altijd naar, ja, met een soort psychologisch oor. Want ik heb zo'n lage dunk van wat de mens van nature is, dat ik geloof dat het vooral gaat om de persoonlijke belangen, net nog persoonlijk in ieder geval de partijbelangen. Het is maar heel weinig dat je echt de indruk krijgt, die mensen gaat het om het belang van het land. Dat is wat mensen vaak ook zo vervreemd van de politiek. Dat jagen naar het eigen belang. Ik ga geen namen van partijen noemen, maar als je de mensen zo bezig hoort, eigenlijk worden we in deze dagen, het is echt een somber verhaal dit, een somber Haags verhaal. We worden constant bij de neus gedoken. Door mensen die vertellen waarom we op hun partij moeten stemmen. Ik voel me bedrogen, behalve door mijn eigen partij natuurlijk. Maar door al die anderen voel ik me bedrogen. En al het jagen naar eigen belang en de eigen partijbelang, dat is jagen naar macht. Dat is gebrek aan liefde. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen in de laatste nacht van zijn leven op aarde: jullie weten hoe de koningen van deze wereld over hun onderdanen regeren. Het gaat om de naakte macht. En iedereen die de dictators van deze wereld, wat dat betreft is er nog niks veranderd, gadeslaat, die ziet hoe ze gedreven worden door de naakte macht. Ze beginnen soms als idealisten, zoals Mugabe, die tegen het Engelse bewind in opstand kwam, vele tientallen jaren geleden. En uiteindelijk wat er overblijft is de naakte macht, waar hij zelfs nu die tegen de 90 loopt geen afstand van kan doen. Er is geen mens blijkbaar die niet die corrumperende werking van de macht kan weerstaan. En deze machtsbelustheid is een van de meest grove vormen van de eigenliefde. en staat in volstrekte tegenstrijdigheid tot de liefde als grondwet in het Koninkrijk Gods. Daarom zegt de Heer Jezus in datzelfde gedeelte, Lucas 22, zo doen de koningen van de aarde, maar ik ben in jullie midden als een die dient. En dat was geen mooie praterij zoals van onze politici. Hij bewees het door de voeten van de discipelen gewassen te hebben. Dat lezen we dan in Johannes 13, maar het was wel dezelfde avond dat hij dat deed. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zichzelf weg te geven voor anderen. We hebben een koning die niet aan mooie praterij doet. Die alles wat hij van ons verwacht, en hij verwacht ontzettend veel van ons. En alles wat hij van ons verwacht kan herleid worden tot dat ene grote grondbeginsel van de liefde. Als u alles van deze avond vergeet, dan onthoud dan in elk geval dit. Hij verwacht van ons liefde. Naar hem toe en naar elkaar toe. En al dat andere, daar gaat het om de eigen liefde, daar gaat het om het eigen belang. Maar wat ik vooral zeggen wil is, alles wat hij van ons vraagt, heeft hij zelf voorgedaan. Elke politicus die van ons vraagt de hand op de knip te doen en de tanden op elkaar, want we gaan weer zo, dat was dan een paar jaar geleden met die crisis, heel frappant, we gaan weer zoveel procent achteruit. Daarvan weet je in elk geval zeker dat dat deze politicus niet zal raken. En nou ja, goed, ik ga niet over de Haagse politiek praten. Maar dat zijn de normale dingen in het Koninkrijk God. En dan leven wij nog in een van de meest ideale landen van de wereld. Ik zeg de laatste tijd zo vaak tegen mijn vrouw, vooral als we wat meer over Noord-Amerika vernomen hebben. En een heleboel landen in Europa zou ik u kunnen noemen waar ik ook niet zou willen wonen. Wat zijn wij ongelooflijk bevoorrecht. Dus begrijp me niet verkeerd. Wat zijn we bevoorrecht dat we in dit kleine landje mogen leven. Maar als het gaat om de beginselen van het Koninkrijk God zijn de contrasten zo afschuwelijk. Ongelooflijk. Laat mij iets mogen vertellen over een handvol mannen. Nou ja, uiteindelijk zijn het er toch nog aardig wat geworden. Die in de hele Bijbel misschien wel de mooiste illustratie vormen van wat ik vanavond probeer te zeggen. Maar eigenlijk heb ik dat nog niet echt geprobeerd. Want ik heb het tot nu toe gehad over de wet van het Koninkrijk. En dat komt vooral door Jacobus, waar het om gaat dat we elkaar moeten liefhebben. Maar in Kolossen 1 vers 13 gaat het eigenlijk over een verticale liefde. De Zoon van Gods liefde, ik zei het al eens in een van de eerste lezingen, de Zoon van Gods liefde, dat is de koning van het koninkrijk. Dat wil zeggen, aan het hoofd van dat koninkrijk staat iemand die door God zo wordt bemind. En hij trekt al onze harten en onze aandacht en onze ogen naar die persoon van wie hij zoveel houdt en van wie hij twee keer zei, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen, bij de doop van de Heer Jezus en bij de verheerlijking op de berg. En de reden waarom dat ons zo wordt voorgesteld is dat de Vader ons uitnodigt, om het zo te zeggen, dat wij net zoveel van zijn Zoon gaan houden, die onze koning is, als hij van die Zoon houdt. Het is als een oude koning, het is maar een menselijk beeld, die gaat aftreden. En die zegt, mijn jonge zoon zal mij opvolgen. En ik ben jullie ontzettend dankbaar voor alle genegenheid die jullie mij hebben geschonken. En wat ik van jullie vraag is, diezelfde genegenheid te schenken aan mijn zoon. Hij is de zoon van mijn liefde. Mijn enige zoon in wie ik al mijn welbehagen heb gevonden. En hij wordt de koning in dit koninkrijk. Het koninkrijk van God betekent dat God dat koninkrijk legt aan de voeten van een mens. Maar die mens is de zoon van God. De zoon van de liefde van de Vader. En hij nodigt ons uit van die zoon te gaan houden en zo je in het koninkrijk te bevinden. En het allermooiste beeld daarvoor in de Bijbel is dat van het leven van David. Omdat David die twee perioden in zijn leven gekend heeft die overeenkomen met die twee fasen in de geschiedenis van het koninkrijk Gods. De eerste fase was vanaf het moment dat David tot koning gezalfd werd en al spoedig daarna werd hij een vluchteling over de berg. Als ik het goed uitgerekend heb, was dat een periode van zo'n jaar of 13. Van ongeveer zijn 17e tot zijn 30e. Eigenlijk dezelfde periode als bij Jozef, merkwaardigerwijs. En David heeft het in die tijd heel zwaar gehad. En daarna werd hij koning, eerst over Juda en later over heel Israël. Dat zijn de twee fasen in zijn leven. Die eerste fase komt overeen met de periode waarin wij leven. Niet dat de Heer Jezus persoonlijk vervolgd wordt, natuurlijk niet. Hij is aan de rechterhand van God. Maar in de geest is hij met ons. En hij leidt mee met al degenen die hem toebehoren en die in deze wereld vervolgd en verdrukt worden. Hij leidt mee alsof het zijn eigen lijden is. Al hun smaad spot, al hun haat, spot en smaad voelt hij als zijn eigen smaad. Of voelt hij alsof het hem zelf wordt aangedaan. En u weet dat David, toen hij een vluchteling werd, al heel gauw mannen om zich heen verzamelde. Mannen die volgens 1 Samuel 22 de wijk tot hem namen omdat ze een schuldeiser hadden of omdat ze bitter bedroefd waren. Mannen die eigenlijk in het leven niks meer te zoeken hadden, voor wie David de laatste hoop betekende. En David verloste hun van hun schuldeisers. David verloste hen van de bitterheid die er in hun ziel was. En het aantal van die mensen werd steeds groter. Koning Saul regeerde nog. En Saul had het gemunt op David, maar ook op alle mannen die bij David waren. Maar daar gaven ze niet om. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat ze veel meer hielden van David dan van Saul. Maar in de tweede plaats omdat ze wisten dat David uiteindelijk ging winnen. En dat David de opvolger zou worden. Niet Jonathan, niet een van de zonen van Saul, maar David. Ze hadden op het juiste paard gewed. Ze wisten, als we de zijde van David kiezen, dan zullen we straks aan de zijde van de overwinnaar staan. Maar het was ook zijn persoon, waardoor ze zo aangetrokken werden, dat ze hun liefde aan hem kwamen betuigen. In 1 Kronieken 12 lees je over Amazai, die daar met een aantal mannen David weet te vinden in de bergen. Interessant is dat, hè? Saul kan hem nooit vinden en deze Amazai gaat met zijn mannen gewoon naar hem toe. Maar in elk geval, als hij daar komt, dan zegt David, aan wiens kant staan jullie? Zijn jullie aan de goede of aan de verkeerde kant? En dan begint Amazai daar een liefdesverklaring af te leggen, zeg. Waarin hij zich helemaal overgeeft aan David. Wij horen u toe, David, want God is met u. En wij willen bij u horen. Ik zeg het nou heel vrij in mijn eigen woord. We willen jou navolgen, David. We willen bij jou horen. Jij bent degene die onze problemen kan oplossen. Voor jou willen we ons leven in de waagschaal stellen. Want jij bent de beminde van God. Weet u, David betekent geliefde. Dat is al heel bijzonder. En je zou je af kunnen vragen, door wie was hij dan eigenlijk geliefd? Want zijn eigen vader was hem zelfs vergeten. Toen Samuel kwam om een van de zonen van Isaï tot koning te zalven, toen werd iedereen uitgenodigd voor de party, behalve David. Oh ja, we hebben ook nog David. David was de geliefde, maar hij was in de eerste plaats de geliefde van God. God kende hem al en God zag hem al toen hij daar bij de schapen zat. En daar denk ik al zong, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij was in de eerste plaats de geliefde van God. Hij was, zoals Samuel tegen Saul zegt, de man naar Gods hart. Dat was Saul niet. Saul was een man naar het hart van de mensen, ook al had God hem zelf uitgekozen. Maar David was de man naar Gods hart. David is degene van wie je in de beelden van het Oude Testament zou kunnen zeggen dat de hemel zich boven hem opende, dat God zegt, deze is mijn geliefde. Zoals hij later van Salomo zegt, ik zal hem tot vader en hij zal mij tot zoon zijn. Maar eigenlijk God het al voor David. David is Salomo's één type. God zegt, deze is mijn man. Hij wordt straks de koning. En iedereen die nu partij kiest voor deze man, die hoort erbij. Die zal straks aan dat gezegende koninkrijk deel hebben. Maar die heeft nu al zoveel zegening. Of je ziel nou bitter bedroefd is, of je hebt een schuldeiser, of wat je problemen mogen zijn. Ga naar David. Zoals de farao destijds zei, ga naar Jozef. Want er zijn veel overeenkomsten tussen Jozef en David, maar daar kan ik nou niet over uitweiden. Ga naar Jozef. Zo kon hier gezegd worden, ga naar David. En dat deden ze ook. En weet u wat ik zo bijzonder vind? In 1 Kronieken 11, een hoofdstuk eerder, lezen we dat deze mannen krachtig ertoe bijgedragen hebben dat David koning van Israël werd. Dat vind ik zo'n wonderlijk vers. Want je zou zeggen, dat was toch God die dat allemaal had uitgemaakt. God had hem toch tot koning aangesteld. En God heeft er toch voor gezorgd dat op Gods tijd David ook daadwerkelijk koning werd. Maar hier staat in 1 Kronieken 11 vers 10, dit zijn de aanvoerders van Davids helden die hem samen met geheel Israël krachtig terzijde stonden bij de verwerving van zijn koningschap, om hem naar het woord des Heer over Israël koning te maken. Het was God die naar zijn raad besloot had David tot koning van Israël te maken. Maar wat de verantwoordelijkheid van deze mensen betrof, waren zij het die uiteindelijk David op de troon geholpen hebben. Weet je, dat betekent om vandaag deel uit te maken van het Koninkrijk Gods. Dat betekent dat ook wij mensen geacht worden te zijn die net als Amazai zeggen, wij zijn de uwe, o David. Bij ons is het dan de grote zoon van David. Wij behoren jou toe. We willen u volgen, we willen u dienen. We willen u al onze liefde bewijzen, want u hebt alles voor ons gedaan. Al je heil, al je vreugde, al je zegen vind je in deze ware David. Ik kan me zo voorstellen dat toen eenmaal David koning was geworden, Saul was verslagen en zijn zonen, het koningschap was in Davids handen gevallen. En die mannen die aan zijn zijde gestaan hadden, kregen allerlei functies in dat koninkrijk van David. En ik probeer me zo in te denken hoe daar het moment gekomen is dat David al die mannen bij elkaar riep. Alle moeite was voorbij, de strijd was voorbij, het vluchten was voorbij, het zich verstoppen in spelonken was voorbij, terwijl Saul daar buiten ronddwaalde. Het was voorbij, ze waren vrij. Het koninkrijk van David was aangebroken. En David spreekt die mannen toe. En hij zegt tegen hen, vrienden, dat ik hier vandaag koning mag zijn, dat heb ik aan jullie te danken. Staat hier, hè, in Kronieken 11. Zij hadden hem geholpen op de troon. Ik heb het aan jullie te danken, mannen. En ik wil jullie daar enorm voor bedanken. Ik wil jullie graag mijn dank ook laten zien door de functies die ik voor jullie in petto heb. Geweldig veel bedankt dat jullie in de tijd van mijn vluchten, de tijd van mijn benauwdheid, toen ik elke keer weer voor Saul naar een andere plek moest vluchten om aan hem te ontkomen. In die tijd, je kunt je niet voorstellen wat jullie voor mij betekend hebben. Want jullie waren bij mij. Ik kan me voorstellen dat straks de Heer Jezus dat tegen al diegenen zal zeggen die in deze tijd waarin wij leven, in deze 2000 jaar, aan zijn zijde stonden. Ik denk vooral in die landen waar ze vervolgd en verdrukt worden en werden. Waar zoveel als martelaren gestorven zijn. Zoals dat nu gebeurt door toedoen van IS in landen als Syrië en Irak. Waar christenen sterven. Of in Noord-Korea of waar dan ook, waar christenen sterven. Maar in feite geldt het voor al diegenen die hem als de koning hebben liefgehad, als de heer van hun leven. En die er voor alles voor over hadden om hem te dienen en hem na te volgen. Straks komt ook het moment dat de Heer Jezus dat zo zal zeggen. Jullie hebben mij gediend door al die eeuwen heen. En menselijk gesproken is het dankzij jullie dat er nu vandaag mijn koninkrijk mag zijn. Want stel je voor dat er geen christenen meer waren al eeuwen geleden. Die zouden van de wereld zijn terechtgekomen. Hoe had dat koninkrijk ooit gestalte moeten krijgen? Hij zal ons bedanken, kun je dat voorstellen? En dan zie ik daar David in die zaal met al die mannen. En de mannen, die grote sterke kerels, hun schieten de tranen in de ogen. En ze zeggen, David, hou op. Wat? Jij zou het aan ons te danken hebben? Wij hebben alles aan jou te danken, David. Toen de schuldeisers achter ons aanzaten, heb jij ons verlost, zodat we geen slaven hoefden te worden van die schuldeisers. Toen onze ziel bitterlijk bedroefd was door wat voor reden dan ook, zijn we bij jou gekomen. En jij hebt zalf op ons gewonde hart gedaan, zodat de bitterheid eruit verdween. David, alles hebben we aan jou te danken, David. Daarom hebben we zoveel van jou gehouden, David. Want jij betekende alles voor ons, alles. Alsjeblieft, David, vertel ons nou niet dat jij ons bedankt. Wij hebben alle reden om jou te bedanken. Om alles, alles wat jij voor ons gedaan hebt. Kun je dat voorstellen hoe dat straks zal zijn als het koninkrijk op deze aarde gevestigd zal zijn? En als de Heer Jezus zo zal spreken tot ons, als het ware om ons te bedanken, Als we voor zijn rechterstoel staan, dan is dat niet om te beoordelen of we wel deel aan dat koninkrijk hebben. Maar dan is dat om te beoordelen wie van ons over 5 steden en wie van ons over 10 steden mag regeren. Al naar gelang onze trouw en onze toewijding, onze liefde jegens de koning geweest zijn. En als we kroon op onze hoofden zullen krijgen, dan zullen we, zoals het in Openbaring 4 beschreven wordt, daar werpen we onze kronen aan Jezus' voeten neer. Want we willen geen kronen, we hebben alles aan hem te danken. En toch zal hij zo tot ons spreken: door jullie liefde is dit koninkrijk gebouwd. Zie hoe geweldig het is om overgebracht te zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Als de Vader tot ons zegt: deze is mijn geliefde Zoon en in hem heb ik al mijn welbehagen gevonden. Dan zeggen onze harten tot hem: deze is onze geliefde Heer, in wie wij al ons welbehagen gevonden hebben. Dat is het koninkrijk van de liefde. En natuurlijk, die liefde van de koning is niet los te maken van de liefde jegens elkaar. Je kunt niet zeggen dat je liefde hebt voor de koning als je geen liefde hebt voor de mensen van wie de koning nou juist zoveel houdt. Voor wie de koning zijn leven gegeven heeft. Dat bestaat niet. Dus het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En in Jacobus 2, ik zeg het nog eens, wordt ook daar de nadruk op gelegd, op die horizontale liefde onderling. Maar in Kolosse 1 gaat het om de verticale liefde. Degene die zozeer het voorwerp van de liefde van de Vader is, is het voorwerp voor onze liefde. En dat is het diepste geheim, denk ik, het hoogste en het mooiste, wat er te zeggen is over dat koninkrijk Gods in deze tegenwoordige tijd. Mogen de Heer ons helpen om dat praktisch waar te maken.